thema voor onze dienst had ik genoemd als vrede met of zonder grenzen. En dat is iets anders dan het landelijk thema voor de Vredesweek, wat u misschien al ergens bent tegengekomen. Want het landelijk thema is vrede verbindt over grenzen. En dat was een thema wat mij wat puzzelde. En ik denk, hoe kan vrede nou verbinden, alsof vrede iets is dat uit zichzelf kan handelen of zo? Je zou vrede wel een verbindende factor kunnen noemen, maar er moet er wel iets gebeuren tussen mensen en met mensen. Er moet eerst, zou je kunnen zeggen, vrede zijn voordat er vrede kan zijn, voordat er iets van verbinding kan zijn. Of omgekeerd, misschien moet er wel eerst verbinding zijn voordat er vrede kan zijn. Over grenzen heen stond er. En zo kwam bij mij die aandacht voor grenzen. Maar goed, dat was 10 dagen geleden, toen ik die vooraankondiging moest maken voor Guy en de Wij, en ook de orde van dienst al klaar moest hebben. En toen kwam deze week. En deze week kwam bij mij toch een aantal dingen weer op losse schroeven te staan. Door het gebeuren rondom de moord op advocaat Dirk Wiersum. Rondom, zeg ik, hè? Dus de manier waarop erop gereageerd is. Het werd ervaren als een aanslag op onze rechtsstaat. Met als eerste reactie angst. En vervolgens een oorlogsverklaring. Een oorlogsverklaring aan de georganiseerde misdaad. Deed me even denken aan 11 september gebeuren, u weet het nog wel, van zoveel jaar geleden. Ook daar werd het gesproken over een oorlogsverklaring in verband met terreuraanslagen. En dan wordt expliciet genoemd dat het hier gaat om een organisatie over de grenzen heen. De criminaliteit. Dus je zou naadloos kunnen zeggen, criminaliteit verbindt over grenzen heen. Ja, dan heb je in één keer een heel ander thema. Maar het is wereldwijd wel zo. En dan ondertussen vieren wij in Nederland 75 jaar bevrijding. Ik weet niet of u dat ook een beetje volgt. Want het gebeurt in een traject van geweld. Market Garden dit weekend. Dan zie je dat het net alsof het één groot feest is. Lijkt haast een overwinningsfeest. Maar in wezen is het een mislukte slag. Veel strijd. Veel ellende. Veel frustratie. Een schrille tegenstelling met het feest zoals het gevierd wordt. Dus voor mij niet zozeer een reden tot het feestje, maar eerder een bezinning op de kwetsbare kostbaarheid van vrijheid en vrede. En dan de vraag voor vanmorgen, hoe krijgt nou die vrede, ook nog een beetje van hoe God het bedoeld heeft, betekenis in het strijdtoneel van vandaag? Als je oorlogen ruimer opvat, dan bevinden wij ons te midden van allerlei oorlogen. Die absoluut niet hetzelfde zijn als die van de Tweede Wereldoorlog, maar waar wel sprake is van dezelfde gevoelens van angst, onveiligheid, bedreiging en soms onderdrukking. Met name van hen die daar rechtstreeks mee te maken hebben. Zo zoeken wij vanmorgen een weg in het verhaal van God, in het vertrouwen, dat wel, dat er in elke situatie, hoe uitzichtloos ook, ons iets aangereikt wordt om mee op pad te gaan. Vaak niet in het grote, maar in het kleine. Met het beeld van het mosterdzaadje dat groeien kan.
Thank you.
zodat ze ook in ons... De tweede schriftlezing is eigenlijk maar één vers uit Johannes 14, vers 27, waarin Jezus zegt, ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Tot zover dit tweede gedeelte. Ik zal nu de overdenking van boven doen. Niet omdat ik mij wil verheffen, dat zeg ik maar elke keer erbij. Alsof het een woord moet zijn wat over jullie neergeplonst wordt. Maar gewoon omdat ik dan beter te zien en te horen ben. Ik hecht eraan om dat toch elke keer even te noemen. Het verhaal van God. Het verhaal van God wordt via het scheppingsverhaal groot neergezet. Het gaat over de hele aarde. Vervolgens wordt dat verhaal toevertrouwd aan een volk, Israël. En dan zien we hoe de mens met dat verhaal omgaat. De wet van Mozes, hoe daarmee omgegaan wordt, je zou het heel ruwweg kunnen zeggen, dat die ook gebruikt werd voor eigen doeleinden. En als dan Jezus komt met woord en daad, dan worden mensen weer bepaald bij de bedoeling van die wet. Bij de kern ervan, de liefde die zichzelf niet zoekt. En met name Matthäus is degene die dat aan de Joden wil duidelijk maken. Het gaat om diezelfde wet van Mozes, maar wel zoals die bedoeld is. En Jezus laat het ook zien en maakt het zichtbaar. Vaak in het kleine, op de vierkante meter. In situaties van ik en jij. Daar waar de clou ontdekt wordt van het leven, echt als ontdekking, schat in de akker. Als clou ontdekt wordt ook van samenleven, daar kan het gebeuren. En begint het met jij en ik, in wat voor situatie ook. Gaan we even weer terug naar die woorden die gebruikt werden over oorlogen. En wat er speelt in alle oorlogen die je kunt bedenken. Zowel de oorlogen met strijd en wapens als ook met drugs of wat ook maar. Het gaat uiteindelijk altijd om macht. Geld, bezit. Het gaat om macht en om het eigen hachje. En in het verleden zijn daar in de oorlogen, is daar ook wel het geloof voor gebruikt. God voor je karretje spannen. En dan gaat het om verliezen of winnen. Dan gaat het erom dat je de ander kleiner maakt of misschien zelfs wel helemaal laat verdwijnen. Dat begint vaak met aantasten in iemands waarde. Een etiket erop. Een oordeel. En weg ermee. De wapenwetloop tussen volkeren past bij dit proces. Van escalatie dan de een en dan de ander en dan wordt het steeds hoger. Blijft bij mij altijd hangen een cartoon. Ik weet niet, het is van jaren geleden, vond ik een prachtige cartoon van een kloof. Aan de ene kant iemand, aan de andere kant iemand. En wat ene die schoot een pijl op de ander af. En dan zie je een trapje hoger dat die ander een pijl pakt en die schiet een pijl terug. En dan vervolgens zie je dat iemand zijn pistool pakt en die schiet het pistool. En dan komt het geweer en dan komt een kanon en uiteindelijk komt er een raket. Zo gaat dat dus als je een plaatje van escalatie. Een plaatje van wapenwetloop. Maar ook een plaatje van de eerste reactie. Als er geschoten wordt, dan schiet ik terug. Ook de roep naar hogere straffen. Zwaardere wapens. is allemaal iets wat met dit proces te maken heeft. En als je kijkt naar de vierkante meter, want daar zouden we naar kijken, dan kom je het net zo goed nog weer tegen. In burenruzies, die soms heel laag beginnen en gaandeweg opstapelen. Maar het kan ook in relaties zijn. Iets wat eerst sluimert en langzamerhand omhoog gaat met zwaardere wapens. Wat begint met heel duidelijke identiteit, dit is mijn grens, dat wordt tot een muur afblijven. Dat moet ik beschermen. Je ziet het soms ook in de opvoeding. Ouders, kinderen. En ook daar dat principe, daar waar geschoten wordt, daar zit je terug. Zo worden muren en wapens opgebouwd. Wat er dan gebeurt is dat vooral de waardigheid van iemand in het geding is. En de acceptatie van dit ben ik. De cartoon die gaat ook nog verder. En die lijkt dan een oplossing te bieden. In het laten zien dat nadat de eerste pijl geschoten is, de ander niet een pijl terugschiet, maar laat zien waar de wond zit. Waar die geraakt is. Je zou kunnen zeggen, en zo was het ook bedoeld, daarmee wordt die spiraal van geweld doorbroken. Maar dan denk ik, en toch, als het niet goed zit tussen die twee, dan weet de ander wat je zwakke plek is. Dan kan hij je nog beter raken. Het geldt ook bijvoorbeeld als in de Bijbel staat, keer je andere wang toe. Dat kan niet in alle gevallen. Dat is een daad van kwetsbaarheid en die vraagt ook om voorwaarden. Dan ontstaat er geen verbinding. Dan worden er geen grenzen overgestoken. Maar staat alles alleen maar in het teken van wie wint er. Dan gaan we naar het Bijbelverhaal. De Canaanese vrouw en Jezus. Wel heel aardig om nog even op te merken dat het verhaal nog een keer voorkomt in Marcus. En dat is dan het evangelie wat het eerst geschreven is. Dus je zou kunnen zeggen, Matthäus die kent dat verhaal. Maar daar wordt ze genoemd Syrofenicisch. Dus je zou kunnen zeggen, nog meer een buitenlander. Terwijl in het verhaal van Matthäus wordt duidelijk gezegd Canaanitisch. Dus toch in het grondgebied van Israël. Toch het accent van Matthäus. Een vrouw met haar nood in gesprek met het verhaal van Jezus. Zij vraagt om zijn hulp. Het verhaal van Jezus als boodschap voor Israël. Zo zet Matthäus dat ook neer. En dan zie je dat Jezus zijn plaats, zijn grens aangeeft. Ik ben bestemd voor Israël. Mijn boodschap is bestemd voor Israël. En dan de vrouw die die plaats, die betekenis, niet aanvecht, maar zelfs bevestigt. Door hem aan te spreken als zoon van David. Maar wel haar plaats zoekt in dat verhaal van Jezus. Vanuit het vertrouwen dat ze gezien wordt door Jezus. Het verhaal over het gezin aan tafel met de hond onder tafel. En even voor duidelijkheid, het gaat niet om het beeld van de hond die ze voor zichzelf zou identificeren. En zoals later ook wel gebruikt wordt om heidenen aan te duiden. En ook de Palestijnen en Canaanieten. Maar het is gewoon passend bij het plaatje van een verhaal van een gezin aan tafel. En dan gaat het over de overvloedigheid van het brood. Brokjes die van de tafel vallen. Doet meteen denken aan de spijziging, waar zoveel brokken over waren. Brokjes die van de tafel vallen en dus beschikbaar zijn om te eten. Ook voor degenen die niet aan tafel zitten. En dat ze dat aandurft te noemen, dan lijkt het of het zoiets is als een ontdekking dat de kracht van die boodschap van Jezus over grenzen heen gaat. En daarom voor iedereen betekenis kan hebben. Jezus die haar ziet en aanneemt zoals ze is. En haar deelgenoot maakt van Gods verhaal over grenzen heen. Het verhaal van liefde die zichzelf niet zoekt, wordt hier haast zichtbaar gemaakt. Want het leek immers op het eerste gezicht op eigen volk eerst. En voor Israël gekomen. Maar het wordt zichtbaar als uit de overvloed des harten. En stromend van levend water. Zichtbaar op de vierkante meter van jij en ik. Mijn vrede geef ik u. Tegelijk ook een boodschap aan die fariseeën en schriftgeleerden om niet zozeer naar die letter en het uiterlijk te kijken, maar naar het hart. Je ziet in het hoofdstuk daarvoor dat gesprek met de fariseeën en schriftgeleerden plaatsvindt. Dat hij ze wijst op hun gerichtheid op zichzelf en niet verder kunnen kijken dan hun eigen neus. Hier vindt een ontmoeting plaats. In de kwetsbare ruimte van de werkelijkheid. Je zou kunnen zeggen, elkaar aftasten op je plaats en je grens. En tegelijk ook op de betekenis voor elkaar. Maar wel op die gemeenschappelijke grond van zien en gezien worden. Want dan pas krijgt kwetsbaarheid betekenis. In het klein, op de vierkante meter. Pa, die in het gesprek met zijn zoon aandurft om te praten over zijn eigen falen en zijn fouten. Of wanneer je in relatie, problematiek, eerst elkaar kunt aankijken en dan het gesprek kunt aangaan over de wonden die je elkaar hebt toegebracht. De buurman die ruimte krijgt voor zijn kant van het verhaal. U kunt het zelf aanvullen met alle mogelijke voorbeelden. De ruimte om de pijn en ook je kwetsbaarheid te laten zien, zonder zielig gevonden te worden. Om samen te kunnen kijken naar wat er gebeurd is. En dat samen dat ontbreekt als verbindende factor. Vaak in het klein, maar helemaal in het groot. Daar is het ook vaak onmogelijk. Wat dan wel is gebeurd, is dat via momenten die je raken, iets aangeraakt wordt wat in anderen ook aanwezig is. Sommige mensen noemen dat Gods aanwezigheid op een of andere manier. Dat aangeraakt wordt in je leven en dat je in één keer voelt, ja maar dit kan toch niet? U herinnert zich nog van 4 jaar geleden het jongetje wat aan het strand aanspoelde. Alam Kurdi. Wat de redenen ook waren. En je zou kunnen zeggen de redenering daaromheen. Maar één ding werd op dat moment wel duidelijk. De vraag aan de wereld, is dit het dan wat wij ervan gemaakt hebben? Zo'n wereld waarin dit kan gebeuren. En dan wezen ook van de week, die advocaat, dat we zeggen, kan dit in ons land? Willen wij zo'n samenleving? Zo hebben we misschien onze persoonlijke voorbeelden. En ga dat maar eens uitvergroten. Uitvergroten naar landen, oorlog. Dan zie je dat het zich allemaal nog afspeelt meer in het kader van wapenwedloop, hoger, 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 meer. En proberen met angst te zaaien, macht te verwerven. Dan dat er verbinding gemaakt wordt, ontmoeting en gesprek. Het staat allemaal in het teken van macht en eigen hachje. Maar ik betrap mijzelf erop dat het bij mij ook wel eens speelt. Vrede geef ik u, zegt Jezus. Mijn vrede laat ik u. Niet zoals de wereld u die geeft, geef ik u. En ik vat dat maar op als vrede die gevuld is met liefde, die zichzelf niet zoekt. En die vrede is niet te construeren, ook al proberen we dat. Maar die is wel te ontdekken in de ontmoeting. In de ontdekking dat de ander er is. Met hoe hij is. In het zien en het gezien worden. Daar vindt echte ontmoeting plaats. Daar is ruimte om kwetsbaarheid te delen. In het klein als mosterdzaadje. Maar wel als dat wat groeien kan. Er zal eerst verbinding gemaakt moeten worden voordat er sprake kan zijn van vrede. En ik zou willen zeggen, de gemeente is de oefenplaats. Als je dan terugkijkt naar het verleden van de kerken, dan zie je dat daar net zo vaak macht een rol gespeeld heeft. En God voor je karretje spannen, voor je dogma karretje spannen. Als dat er sprake is van mensen die elkaar gezien hebben. En dat er ruimte is om te zijn wie je bent. Oefenplaats de gemeente. Opnieuw aandacht voor die vierkante meter. Ik en jij. Het kan thuis zijn in je relatie. Dat kan thuis zijn in de ontdekking van je opvoeding. Waarvan je misschien denkt als de kinderen het huis uit zijn, dat het allemaal verleden tijd is. Maar veel dingen worden meegedragen in de rest van het leven. En ik denk dat als het daar plaatsvindt, het ook zijn uitstraling kan hebben naar de samenleving. Naar accenten die in de samenleving gelegd kunnen worden. En die misschien vrucht dragen pas over jaren en jaren. Maar dat het wel moet beginnen bij die vierkante meter. De ruimte waar het kan gebeuren. Met de uitstraling naar buiten. Met de grenzen van identiteit van wie je bent. Maar met de uitnodiging tot gesprek en ontmoeting. Amen.